Ghost. Thank you. Thank you. Goedenavond gemeente en welkom in deze eredienst van wijkgemeente Pauluskerk. Fijn dat u en jij er bent en ook van harte welkom als je deze dienst online met ons meebeleeft. Vanavond gaat dominee Visser uit Amsterdam voor, dominee van harte welkom, en wordt het orgel bespeeld door de heer Jan de Wit. Vanochtend zijn de bloemen gebracht bij de heer Gerber en de Graal als bemoediging en groet van onze gemeente. Wil ik één punt nog specifiek aanhalen vanuit de zondagsbrief. Deze maand loopt de tweede ambtstermijn van ouderlingkerk rentmeester Ton Snoei af. We zijn dankbaar en blij dat hij 8 jaar het ambt van ouderlingkerk rentmeester heeft vervuld. In de ochtenddienst van 16 maart zullen wij afscheid van hem nemen als ambtsdrager. Ook zijn we dankbaar dat hij door wil gaan als kerkrentmeester, niet zijnde ouderling. Dit betekent dat hij een aantal van zijn taken rondom de ICT, de website, etc. kan blijven vervullen. Op grond van de kerkorde delen wij u hierbij deze benoeming mee, die op 16 maart zal ingaan. Bezwaren tegen deze procedure van verkiezing en benoeming kunnen tot uiterlijk zaterdag 1 maart 2025 ondertekend worden ingediend bij onze scriba, Anneloes Hagen de Gier. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte bij de uitgang. Er is ook mogelijkheid om fysiek te geven. Kerkrentmeester Johan Bezemer komt daar straks in deze dienst verder op terug. Dan vangen we deze dienst aan met het zingen van lied 413 versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik ons hele gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik mag jullie groeten hier en ook thuis met genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu het derde vers van het lied waar we mee begonnen zijn. Laten we bidden dat de woorden uit de Bijbel die we nu gaan horen, dat die voor ons opengaan. Eeuwige en genadige God, wij danken u voor deze plek die ons herinnert aan u, aan uw vaderarmen en aan uw moederhart. En wij danken u voor het voorrecht dat wij hier vanavond zijn, in de kerk of met de kerk verbonden. En we bidden u, zoals we gezongen hebben, open uw eeuwige armen. En laten die ons leven omvangen, zodat we weten dat we daarin veilig en geborgen zijn en niet verloren gaan. En Heer God, als we u dat bidden, bidden we dat dat niet alleen maar woorden blijven of een gevoel, maar dat dat ons leven raakt en in ons leven werkt. En dat uw woorden ons vanavond richting geven en ons aanspreken en ons op het spoor van Christus brengen en houden en verder leiden. Daar bidden we u om dat u door de woorden van de Bijbel heen dat bij ons allemaal teweeg brengt en ook bij ons samen als uw gemeente hier in Gouda. Dat bidden we u in de naam van Jezus, die ons uw vaderhart heeft laten zien. Amen. Psalm 32 is de schriftlezing. En het is een lied, dus laten we niet alleen de woorden horen, tot ons laten doordringen, maar dat ook doen door die woorden te zingen. En dat doen we dan met de berijming, Psalm 32, de versen 1, 2 en 3. Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laat uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hij niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardige, en juich, zing het uit, u die oprecht bent van hart. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Laten we na de verkondiging het lied Rots waaruit mijn leven welt 911 uit het liedboek zingen. Gemeente van Jezus Christus. Zonde bestaat niet. De vrouw van de dominee in de Zweedse film As It Is in Heaven, die roept het uit. Zonde bestaat niet. Ze is net thuisgekomen van een repetitie van het kerkkoor. Die eindigde in een vrolijke en iets wat wilde danspartij. En manlief dominee, die heeft ervan gehoord. En hij spreekt haar bij thuiskomst als een strenge dominee toe. Dat is zonde. Zonde zoals jij je hebt gedragen. En hij wijst ook nog even op de andere zondaars die het kerkkoor en de kerk bezoedelen. Maar zijn vermaning treft geen doel. Het maakt haar alleen maar woedend. Tegen al wat haar beknelt, schreeuwt ze het uit. Zonde bestaat niet. Zonde zit alleen in jouw hoofd. Zonde is wat jij zelf verzint, maar het bestaat niet. Het is de moeite waard als je die film niet gezien hebt om hem nog eens te kijken, As It Is in Heaven. Zonde bestaat niet. Ja, was het maar waar. Al begrijp ik haar wel. En jullie denk ik ook, want zonde, en zeker als iemand dat tegen je zegt, jij bent zondig of jij doet zonde, dan voelt dat negatief. Loeizwaar soms ook wel, misschien wel beknellend. Denk misschien aan hel en verdoemenis spreken, aan mensen die altijd maar soort met zonde bezig zijn, angstig en onvrij door het leven gaand. Vandaar denk ik dat veel mensen de neiging hebben om zonde uit het woordenboek te schrappen. Of om er niet zoveel over te praten, in de kerk ook. Van nou, die gedeelte slaan we over of spreken we wat zo omheen. En vanavond komen we een van de 7 boetpsalmen uit het psalmboek tegen. De 32e. Psalm waarin geen twijfel bestaat dat er zonde is. Maar een psalm die niet zwaar is. Een psalm die eerder licht is en vol van vertrouwen en bevrijding. Dus voor de dichter van deze psalm kan dat samengaan. Geluk, vreugde, levenswijsheid, vertrouwen op God en het ervaren en spreken over zonde. Nou, dat is eigenlijk de vraag in deze preek. Hoe kan dat samengaan? Wat is het verband? Ik denk dat het begin van de psalm het al heel duidelijk maakt. Want zonde zelf en spreken, het hebben over zonde, dat is niet echt een zaak van vreugde of geluk. Nee, gelukkig. Zalig is de mens wie de ontrouw wordt vergeven. Van wie de zonden worden bedekt. Dus vanaf het begin is het helder. Hier is niet een soort van zwartkijker aan het woord die graag wat negatief wil doen of een beetje zwaar wil doen. Nee, het gaat over het verdwijnen van zonde. Dat de ontrouw wordt vergeven, weggedaan. Dus je zou kunnen zeggen, als je het een beetje vergelijkt met die uitroep van die vrouw, zonde bestaat niet, dat deze psalm begint met yes, zonde bestaat niet meer. Want er is er één die ze wegdoet, die in staat is om zonde te bedekken. En dat is een groot geluk. Dat is iets wat wij mensen nodig hebben. Vandaar 2 keer het zalig. Oh, het geluk van de mens die dit meemaakt. Nou, om dat mee te maken en daar vanavond een beetje in mee te komen, is het natuurlijk wel zinvol om te beseffen dat zonde bestaat en wat het is. Want als het niet bestaat of als het eigenlijk niet echt heel belangrijk is, ja, dan slaat het nergens op om je daar nou zo werkelijk zo je over te verheugen. De kerkvader Augustinus, een liefhebber van boetpsalmen, die heeft ooit gezegd: het begin van kennis is jezelf kennen als een zondaar. Het begin van kennis is jezelf kennen als een zondaar. Dat vind ik eigenlijk beter gezegd dan een uitspraak als zonde bestaat. Of de mens is zondig of geneigd tot alle kwaad. Want dat is al heel snel een beetje afstandelijk en algemeen. Je komt natuurlijk altijd wel kerkmensen tegen of een beetje cynische types, hè, à la Maarten van Rossum, die met enige graagte zeggen, oh, de mensen zijn slecht en mensen zijn zondaar. Maar ja, of dat dan echt over hen gaat, dat is meestal nog maar de vraag. Mijzelf kennen als een zondaar. Dat is meer de weg die de psalm ook gaat. Psalm begint algemeen. Gelukkig de mens, gelukkig wie. En wordt dan persoonlijk. Zolang ik zweeg, toen beleed ik mijn zonde. Om uiteindelijk dan aan het eind weer met een algemene uitspraak te eindigen in die laatste twee versen. Over het geluk van de mens die op God vertrouwt. En het ongeluk, de verlorenheid van de mensen, van de goddelozen. Dus bij het erkennen dat je zelf een zondaar bent, gaat het volgens de psalm om eerlijkheid. Om eerlijk jezelf te leren kennen en daar ook eerlijk over te spreken. In vers 2 zegt de dichter, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Dus dan gaat het niet over iemand die anderen bedriegt, maar gaat het over iemand die zichzelf niet bedriegt en ergens dan ook niet oneerlijk is over wie die zelf is. Dus eerlijk over iemand die eerlijk is over ook je falen en je mislukken en de dingen die je echt fout hebt gedaan. En de ervaring is in deze psalm dat niet zomaar gemakkelijk te bereiken is, die eerlijkheid. Want de dichter zegt dat hij eerst een periode van zwijgen is doorgegaan. Van bedekken. Hij sprak er niet over. En hij sprak het niet uit. En het blijft heel algemeen. Dus je weet niet zo goed, wat is het precies? Maar we kunnen ons allemaal wel eens bij indenken dat je dat niet doet. Durf je dat niet omdat je je schaamt? Of durf je het niet omdat je bang bent voor de gevolgen? Als je eerlijk bent over wat je hebt gedaan. Of ja, wilde je het gewoon zo snel mogelijk vergeten. Een beetje de drukte van het leven en het moet toch doorleven. En laat het maar, zand erover. Hoe dan ook, uiteindelijk werd dat zwijgen werd hem te veel. Mijn botten teerden weg. Ik begon te kreunen. Er was een zware druk op mij. Mijn kracht smolt weg. Mijn leven werd zo dor en droog als het land na maandenlang droogte in de zomer. Dus beelden die aangeven dat het emotioneel zwaar is. En uiteindelijk niet meer te houden. Het drukte zo hard op hem. Ja, dat is denk ik zo. Dat zonde die in je leven blijft, dat die uiteindelijk als een last op je gaan drukken. En aan je gaan knagen. En je levenslust en je levensvreugde en ook de kracht en de vreugde van je geloof en je weg met God uiteindelijk verschroeit. Ik las in een boekje, dat ging over vergeving, het verhaal van een Vietnam-veteraan. Zijn man, een Amerikaan, hij heette Pat en hij had in de Vietnamoorlog gevochten. En hij vertelde ooit, ik denk veel over de dood na. De doden die ik op mijn geweten heb. En het verlangen naar mijn eigen dood. Draag ik elke dag met me mee. En op mijn werk maak ik veel grapjes. Ik moet wel, als ik de pijn wil verbergen en niet wil denken. Een deel van mijn ziel is weg. En het lijkt erop dat ik dat deel nooit meer terugkrijg. En ik weet niet of ik mezelf ooit kan vergeven voor wat ik heb misdaan. Het is een van de grote ellende van oorlog. Al die vaak jonge mensen, jonge mannen, die door overheden of door andere partijen een wapen in de hand gedrukt krijgen en moeten doden. En in een oorlog gaat het er soms vreselijk aan toe. En alle trauma's en alle kapotte zielen die dan terugkeren na een oorlog, naast alle doden die vallen. Iets vreselijks. En natuurlijk, het gaat niet altijd zo natuurlijk. Als je dingen in je leven misgaan, als je zonde doet. Er zijn ook mensen, denk ik, die gewoon een soort van vrolijk voortleven. Of in ieder geval net doen alsof. Al hebben ze niks gedaan. Maar vergis je niet. Als zonde die je hebt gedaan en daarin, als je daarover zwijgt, als een soort bitter geheim in je blijft. Of zonde waar je mee worstelt en die altijd maar doorgaan. En dat je daarin, dat zet zich in je leven vast. En dat heeft hetzelfde effect. Dat verteert je innerlijk. En je geestelijk leven ook. Ook al probeer je rustig door te leven. Nou, dit gaat wat over zware dingen natuurlijk. Maar ja, wat moet je dan doen als je denkt aan gewoon die meer gewone, hè, die huis, tuin en keukenzonde, waar wij allemaal een beetje mee te maken hebben. Onze onhebbelijkheden. Onhebbelijkheden. Of wat doe je als je meer wat tragische falen in je leven, als je dat mee moet dragen? Nou, natuurlijk, en dat is belangrijk natuurlijk om dat even goed te zeggen. Er is een verschil tussen moord en roddel. Dat is helder. De een is veel ingrijpender voor de persoon bij wie het aandoet als voor jezelf, als het ander. En er is natuurlijk een verschil tussen een mislukt huwelijk of familieverhoudingen waar dingen helemaal mis zijn. Of dat je echt iemand misbruikt of zo. Er zijn grote verschillen. Maar ook die andere, minder zware, ernstige zonden, die kunnen zich in je leven vastzetten. En ook die moet je, denk ik, serieus nemen. Want ook die kunnen op je leven drukken. Psalm heeft, denk ik, niet voor niks 3 woorden voor zonde. Ontrouw. Dus dat je niet trouw bent aan God en aan je roeping als mens die bij God hoort, maar dat je los van hem je weg gaat. Zonde, dat is het woord wat ergens te maken heeft met onze bestemming. Dus dat je niet mens bent zoals je bedoeld bent. En schuld of misdaad. Dus dat is het moment dat je echt die grens overgaat tussen goed en kwaad. Dat zegt, denk ik, iets. Zonde heeft meer woorden nodig. Omdat zonde een ingewikkeld en best wel groot ding is in onze wereld, in ons bestaan. In ieder geval is het meer dan een simpel onderscheid tussen goed en fout. In de woorden van de Russische dissident ten tijde van het Sovjetregime, Alexander Solzhenitsyn. En die schreef: waren er maar ergens slechte mensen die heimelijk slechte dingen deden, zodat we ze enkel van de rest hoeven te scheiden en ze konden vernietigen. Maar de scheiding tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van elk mens. Dus deze psalm is een uitnodiging om scherper naar jezelf te kijken. En als het gaat over zonde, ook die vaak gemakkelijke scheiding tussen de goede en de kwade, om die los te laten. En het kwaad in ons onder ogen te zien. In die film, As It Is In Heaven, die ik aan het begin noemde, wordt dat ook heel mooi duidelijk. Want die film die prikt de simpele tegenstelling tussen de dominee en zijn vrouw. He, zonde bestaat tegenover zonde bestaat niet, door. Want in dat Zweedse dorpje bestaat veel zonde. Maar die zit dieper en die is veel meer verborgen dan de dominee ziet. Die heeft vooral oog voor wat niet fatsoenlijk is en wat dan zonde is of zonde zou zijn. Maar de film geeft een veel scherper en dieper beeld. Wat wij allemaal denk ik wel herkennen van elkaar doodzwijgen. Van net doen alsof je onrecht niet ziet. Je ziet het wel, maar je loopt eromheen. Het is veel te ingewikkeld om het aan te raken. Van venijnige concurrentie tussen mensen. Van een levenslang schuldgevoel wat mensen meedragen, waardoor ze klein worden en ook klein worden gehouden door anderen. Nee, die scheiding tussen goed en kwaad, die loopt dwars door gemeenschappen heen en die loopt dwars ook door het hart van de ieder van ons heen. Dus durf je ook wat dieper te kijken? Of blijf je liever zo wat oppervlakkig en een beetje onwetend over je eigen leven, je eigen hart? Of wil je altijd blijven leven met dat rotte schuldgevoel? Of met die leugen die je in je leven vasthoudt? En die je hoopt dat je hem tot het einde kan volhouden? Dat soort dingen hoor ik deze psalm ons vragen. En dan niet alleen omdat het goed is om eerlijk te worden. En om jezelf beter te leren kennen. Nee, vooral omdat dat de manier is waarop je in de vrijheid komt te staan. En dat is natuurlijk alleen bevrijdend als er een weg is waarbij je dat kwijt kan raken. Die zonde, die schuld, die leugen. En dat is uiteindelijk waar het om draait voor de dichter. Hij deelt in het geluk van een mens die vergeven is. Die zijn kwaad is kwijtgeraakt. Ja, en dat lukt alleen als je het eerlijk erkent en uitspreekt. En dat niet alleen, want dat is dan, hè, dat kan een opluchting geven en dat heeft therapeutische kracht. Maar dan heeft het natuurlijk nog iets nodig. Dat er iemand is die dat hoort en die het kan vergeven. Het uitspreken heeft een adres. Ik beleid u mijn zonde. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. Dus er is in de psalm, er is iemand die de zonde kan wegnemen. En de dichter heeft ervaren dat God bereid is om te vergeven. En vergeven betekent dat het weg is. Dat alles is bedekt. Dat God het niet meer telt. Voor die drie woorden van zonde gebruikt de dichter ook weer drie woorden voor vergeving. Ja, dat geeft natuurlijk ook aan dat het ook weer niet zo gemakkelijk is om die vergeving te ontvangen of die vergeving te aanvaarden en tot je door te laten dringen. En ik dacht ook wel van ja, deze psalm die speelt zich waarschijnlijk ergens af in de tempel. Dus misschien werd die gebruikbaar als mensen een verzoeningsoffer kwamen brengen. En dat iemand echt aan de priester de zonde beleed. We weten het volgens mij niet precies hoe zo'n ritueel ging. En ik ben soms wel een beetje jaloers op onze evangelische broeders en zusters die zo'n altar call hebben. Hè? Dus dat je naar voren kan komen om je zonde te belijden. En dat moet je natuurlijk niet al te vaak doen, wordt het ook gewoon. Maar af en toe is het wel goed dat we een beetje geholpen worden. En dan kan bidden tot God toch nog net niet genoeg zijn om vergeving te ontvangen. En daarom heb je soms ook je broeder of zuster nodig. Of een ambtsdrager. Dat je daarin eerlijk naar iemand toestapt en het beleidt en het openlegt. En weet, in die persoon die kan ik vertrouwen. En die persoon is ook een persoon die mij kan zeggen. En als je je zonde eerlijk beleidt, dan zal God je vergeven. Dan mag je weten dat het vergeven is. Ja, want we kunnen aan de ene kant soms heel licht tillen aan kwaad wat we hebben gedaan. Maar we kunnen soms ook ontzettend zwaarder aan tillen. En dan drukt het heel zwaar op ons. En daarom hebben we iets nodig waardoor we van die zwaarte afgaan. En in de psalm lijkt het erop alsof God er helemaal niet zwaar aan tilt. Hè? Want ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En voilà, u vergaf mij mijn zonde. Mijn schuld. Het is een beetje alsof vergeven Gods beroep is. Maar je proeft in de psalm natuurlijk dat er een soort verwondering is. Van, wat is dit bijzonder? Dat God dit kwaad wegdoet. Dat kwaad wat zo zwaar op me drukt. En dat weten we natuurlijk ook, dat voor God vergeving niet zomaar even gewoon is. Dat God zwaar aan vergeving tilt. Dat er een offer voor nodig is. Dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon heeft gegeven. Om de zonde van de wereld van ons weg te dragen en te verzoenen. Dus je zou kunnen zeggen, inderdaad, God tilt zwaar aan vergeving. Terwijl wij soms zwaar aan schuld tillen. Onze eigen schuld en soms ook de schuld van anderen. Zo zwaar dat vergeving voor ons moeilijk is. Maar God tilt zwaar aan verzoening. En dat is een cruciaal verschil. En dat is het bevrijdende verschil. En dat proef je in deze psalm. Als God vergeeft, dan is dat bevrijdend. En brengt je dat in een leven wat je gelukkig maakt. Wat zalig mag heten. En dat proef je in de psalm. Na die vergeving gaat er een hele wereld open. Van vertrouwen op God. In de nood. In de zonde. Als het stormt. Als alles op je afkomt. En het, ook van inzicht en wijsheid. Om een weg verder te gaan. En het kan soms ook nodig zijn. Dat je weet, ik ben vergeven. Maar hoe nu verder? Hoe kom ik weer op de goede weg? Het hele leven komt in de sfeer van Gods goedheid te staan. Zoals vers 10 dat kernachtig verwoordt. Wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. De liefde van God, die omringt je. En de berijming van de psalm die we hebben gezongen, die geeft het naar mijn gevoel zo prachtig weer. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan. Gij gaat mij voor, gij maakt voor mij ruim baan. Dus je leven krijgt door die ervaring van je zonde eerlijk zien en bekennen en dan de vergeving van God ervaren, iets lichtvoetigs. Er komt de ruimte van de goedheid van God waar je in mag komen. En bij dat lichtvoetig, ja, dan moet ik denken aan een kind dat over straat of in de speeltuin huppelt. Je levensweg wordt echt ruimer en lichter. En er komt plezier in en kracht ook en energie. En hebben we dat niet allemaal nodig? Kijk, als je jezelf een beetje kent, dan kun je ook eerlijk worden. En dan kun je je maskers afzetten. En zeggen, nou hier ben ik. En ik ben zoals ik ben. En ik hoef me ook niet beter voor te doen. Dat is een lichtvoetig leven toch. En als je weet hebt van vergeving. Dan hoef je jezelf ook niet te verdedigen. En kun je je fouten en je zonden toegeven. Dat is een lichtvoetig leven. En als je weet dat God je van harte vergeven hebt. Dan weet je ook dat God je niet meer laat vallen. En dat wat er ook in het leven gebeurt, dat je niet kan scheiden van die liefde van Hem, die jou al vergeven heeft. En dat is een lichtvoetig leven. En wie weet dat goed en kwaad in je eigen leven en je eigen hart door elkaar lopen, die heeft ook minder de neiging om anderen te veroordelen of hard te oordelen over andere groepen. En dat is een lichtvoetig leven. En wie is vergeven? En wie weet dat daarvoor soms zo'n zwaarte op je kan drukken. Die kan ook de kracht vinden om anderen te vergeven. En dat is een lichtvoetig leven. Dus zie je jezelf al zo gaan. Zo lichtvoetig. Zo gelukkig. Zo zalig. En dat is allemaal omdat er één is die zegt, zonde bestaat niet meer. Geprezen zij zijn naam. Amen. Thank you. Laten we nu ons geloof belijden. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En we sluiten aan door Psalm 103 te zingen, de versen 3 en 4. Met alle die ons zijn voorgegaan de eeuwen door, ook in deze kerk en in onze families. En met alle met wie wij zijn verbonden in hetzelfde geloof over de wereld verspreid, belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij ook zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen danken en bidden. In een moment ook van stil gebed. Ook wel misschien dat de dingen door de psalm of door de verkondiging zijn geraakt. Kunnen we in een moment van stil gebed ook dat bij God brengen. Laten we samen danken en bidden. Heilige God en Vader. Wij danken u voor het goede nieuws. Dat u zwaarder tilt aan vergeving dan aan onze schuld. En dat u ons omringt met een niet kapot te krijgen goedheid en liefde. Heer, nooit zullen wij beseffen hoe wonderlijk goed u bent. Maar we verlangen wel Dat we genoeg in u zullen geloven. Dat we in die goedheid en liefde van u zullen delen voor ons eigen en vaak gebutste en zondige leven. En niet alleen voor het onze, maar dat we er ook van kunnen delen en geven aan anderen die even gebutst en zondig als wij zijn. Heere God, wij danken u en we prijzen onszelf gelukkig dat u ons lichtvoetig weet te maken. Help ons om zo te leven, dat te blijven, dat te worden. En u kent ons, Heere God, als ons leven zwaar is. Als de lichtheid eruit is, om welke reden dan ook. We bidden u om kracht, om volharding. En ook om uw liefde, die ergens ook de lichtheid in ons weer aansteekt. Heere God, we bidden u, help ons om in het licht te komen. Eerlijk te worden. De leugens te verbreken waar we mee leven. De eenzaamheid ook waar we soms in worstelen met het kwaad en de zonde. Help ons, Heere God, om vergeving te aanvaarden en tot ons te laten doordringen als we dingen hebben gedaan die we, waarbij we ons, waarvan we onszelf niet kunnen vergeven. Help ons ook om vergeving te zoeken en te geven aan hen die ons kwaad hebben gedaan. En help ons om elkaar hier in uw gemeente ook daarbij te helpen. Bij het belijden en het ontvangen van vergeving. En zo worden we ook stil voor u met wat we op ons hart hebben. Hoor zo ons bidden. Neem onze dank aan. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is lied 263, Wees gij mijn toevlucht. En daarvoor worden de collecten nog aangekondigd.
Goedenavond. De collecte van vanavond, de diaconale collecte, is vandaag voor het individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. Onder andere door het uitdelen van financiële kerst- en zomerattenties. De collecte voor kerkbeheer is onder andere voor het onderhoud van onze kerken, pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor het jong en oud, maar ook minder zichtbare kosten als website, drukkosten, energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk en samen mogen we bouwen aan Gods huis. De collecte voor het werelddiaconaat, dat zijn de melkbussen. En die is nog steeds voor gered gereedschap. En denkt u ook aan de zendingsbussen, die zijn bestemd voor de mensen die namens de Goudse gemeente zijn uitgezonden. Dit kunt u doen met het gebruik van de app of door het gebruik van de kaart. En als u fysiek wilt geven, kan het ook bij de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Dank u.
Ga in vrede de avond, de nacht in, deze week ook in, bewaar het woord van deze zondag en ga als een gezegend mens. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allen. ook altijd weer denken aan...
Ja, waar moet je denken?
Moet hem even uitzetten.
Oh, dat is...